Goedemorgen. Thema wat ik heb voorbereid is wat doen we met ons geloof? Of eigenlijk geloof doet leven. En ik wil beginnen met twee hele korte teksten bij jullie neer te leggen. En de vraag is dan of jullie even willen reageren. Welke tekst zou jij het makkelijkst gebruiken naar iemand toe? De ene tekst is in Matteüs 19, vers 26, bij God is alles mogelijk. En de tweede tekst is Marcus 9, vers 23, alles is mogelijk voor wie gelooft. Dus bij God is alles mogelijk en alles is mogelijk voor wie gelooft. Welke tekst, 1 of 2?
2.
Kijk, dat bedoel ik dus, hè. Ze staan allebei in de Bijbel. Er is niks mis mee. Alleen als iemand in de problemen zit en je zegt enthousiast, bij God is alles mogelijk. En je draait je om en je denkt, nou dat is zo, beste. Maar als je die tweede tekst gebruikt, alles is mogelijk voor wie gelooft, nou is daar meer betrokkenheid. Want nou moet jij geloven. Nou krijg je eigenlijk het Jacobus 5 principe. Is er iemand ziek onder u, laat hij de oudste roepen opdat ze met olie zalven. En het gelovige gebed maakt de leider gezond. Wie gelooft er? Die oudste. Die daar staat te bidden. Dus nou krijg je eigenlijk alles is mogelijk voor wie gelooft. Dus allebei is Bijbels allebei te gebruiken. Maar het ene zal toch iets makkelijker liggen dan het andere. Ik wil verder even beginnen met een stelling. En de stelling is deze. Geloof is het kanaal waardoor Gods mogelijkheden naar ons toestromen. Geloof richt zich daarom ook op God en niet op de oplossing van het probleem. Geloof is het kanaal waardoor Gods mogelijkheden naar ons toekomen of stromen. Betekent dus dat ik niet kijk naar de omstandigheden, maar dat ik kijk naar God bij wie alles mogelijk is. Mijn oog richt zich op Hem. Ik ga naar Hebreeën hoofdstuk 11 vers 1 en vers 3. En ik lees het jullie voor. Hebreeën 11 vers 1. Het geloof nu is de zekerheid der dingen die men hoopt en het bewijs der dingen die men niet ziet. Eigenlijk moet je er goed naar kijken als je wil. Want hoe begint die zin? Het geloof nu. Vanuit Bijbels perspectief is er maar één geloof, het geloof. En het geloof is het geloof in de Heer Jezus Christus. Is de zekerheid der dingen die men hoopt. In het Grieks context, daar wordt het woordje substantie gebruikt. Geloof nu is de substantie der dingen die men hoopt. De Engelse vertaling die heeft dat ook. Faith is a substance. Geloof is substantie. Dat betekent dus, aan geloof heb je houvast. Geloof is niet een soort ijle lucht waar je niet bij kan. Maar geloof is substantie. Je hebt er houvast aan. Zekerheid der dingen die men hoopt. En het bewijs van de dingen die je niet ziet. Dus geloof heeft altijd te maken met onzichtbare zaken. Zodra het zichtbaar is, heeft het in wezen niet zoveel meer met geloof te maken. En dan lees ik vers 3 even voor. Er is geloof voor nodig om te aanvaarden dat dat wat je ziet ontstaan is uit wat je niet ziet. Daar is geloof voor nodig. Er is iets ontstaan uit iets wat je niet ziet. En daar heb je geloof voor nodig. Dus geloof slaat altijd op een onzichtbare God die zich heeft laten zien in een zichtbaar woord. Dus waar God zelf geest is en onzichtbaar is, is dat woord zichtbaar en daar kun je wat mee. Nou weten jullie allemaal dat de wereld om ons heen heel makkelijk zegt eerst zien en dan geloven. De psalmist die zegt in psalm 27 vers 13, als ik niet had geloofd te zullen zien. Zie je dat hij het omdraait? De wereld zegt eerst zien en dan geloven. De psalmist zegt als ik niet had geloofd te zullen zien. Dus hij zegt door het geloof zie ik andere dingen en zie ik de dingen anders. Door het geloof zie ik nog eens wat. En het gekke is eigenlijk dat die wereld zegt eerst zien en dan geloven. Maar zelfs als ze het zien, geloof is het nog niet. Want God is zo lief geweest om bij die wereld binnen te komen in hun zintuigelijke waarneming. God heeft als het ware tegen de wereld gezegd, oké, eerst zien dan geloven. Ik maak mijn zoon zichtbaar, hoorbaar, tastbaar, voelbaar. Ik breng hem binnen in jullie zintuigelijke waarneming. En toen kwam Jezus en je kon hem horen, je kon hem zien enzovoort. En toch kunnen ze niet geloven. Ze geloven hun eigen ogen niet. Dat heb je ook met wonderen, hè? Mensen staan er te kijken, dat kan helemaal niet. Maar dat is juist het geweldige, het kan wel. Want door het geloof zie je andere dingen. En zelfs als die wereld het ziet, geloven ze het nog niet. Laat me een verhaaltje vertellen. Moet je even voorstellen, een jongetje krijgt voor zijn verjaardag een hondje. En dan gaat hij mee wandelen langs het kanaal. En op een gegeven moment gebeurt het onvermijdelijke. Hij vindt een stukje hout, gooit het in het water en wil dat het beestje dat apporteert. En tot zijn verbazing loopt dat hondje over het water, pakt een stukje hout en loopt weer terug. Hij denkt, dat kan niet. Dat kan niet. Ik geloof mijn eigen ogen niet. Dus het doet nog een keer. Gooi een stukje hout op het water, hondje loopt over het water, pakt een stukje hout, loopt weer terug. Hij denkt, dat is een wonder. Maar ja, je vertrouwt je eigen ogen niet. Je zegt wel eerst zien en dan geloven, maar dat is toch lastig. Dus de volgende dag neemt hij zijn vriendje mee. En hij zegt niks van tevoren tegen dat vriendje. Ze lopen langs het water. Vriendje, jongen, hondje. En hij gooit een stukje hout op het water. En het hondje loopt over het water, pakt een stukje hout en loopt weer terug. En die jongen kijkt zijn vriendje aan, maar die zegt niks. Hij denkt, nou, dan zeg ik ook niks. Maar na 10 minuten houdt hij het toch niet meer uit. En ik kijk zijn vriendje aan en zeg, joh, toen ik net een stukje hout op het water gooide, zag je toen niks bijzonders aan mijn hondje? Ja, zegt zijn vriendje, dat beest kan niet zwemmen, hè? Voel je nou wat ik bedoel? Zelfs als het wonder daar is, moet het nog onderuit gehaald worden, want het kan niet. Eerst zien, dan geloven. Hebben jullie ook wel eens te maken gehad met de vraag, kun jij bewijzen dat God bestaat? Ben je er ook wel eens op ingegaan? Heb je wel eens je best gedaan om te bewijzen dat God bestaat? Is het je wel eens opgevallen dat de Bijbel geen enkele poging doet om te bewijzen dat God bestaat? De Bijbel begint heel simpel. In het begin schiep God de hemel en de aarde. Geen woord waar God vandaan komt. Je gelooft het of je gelooft het niet. En dan komt Jezus en die doet ook al zo lekker ontspannen. En die zegt, je gelooft in God? Geloof ook in mij. En dan komen ze bij mij en dan zeggen ze, kun je bewijzen dat God bestaat? En mijn antwoord is al jaren, ik doe niet meer mee. Bewijs jij maar dat God niet bestaat. En zolang je dat niet kunt, geloof ik in God. En dat is lekker rustig. Kijk, waarom zeg ik dit allemaal? Omdat wij ons zo gauw als christenen in de hoek laten drukken. En zo gauw meteen denken, dat moeten we even bewijzen. We moeten voor God opkomen. Dat hoef je helemaal niet hoor. God komt wel voor zichzelf op. Het enige wat je moet laten zien is eigenlijk wie hij is in jouw leven. Zodat die mensen iets van die God zien in je leven. Maar bewijzen dat God bestaat is onbegonnen werk. En weet je waarom? Omdat geloof is een keuze. Je kiest ervoor om iets wel of niet te geloven. Dat zie je ook om je heen. Mensen kiezen ervoor om een evolutietheorie aan te hangen. Nou, daar heb je een hoop geloof voor nodig, hoor. Dus dat is hun keuze. En dat brengt me eigenlijk bij het basisprobleem waar we allemaal mee te maken hebben. Het basisprobleem is de strijd tussen onze zintuigen en onze nieuwe natuur die wil leven uit geloof. En we blijven heel makkelijk hangen in die oude natuur van zintuigen. Terwijl we zouden moeten komen tot geloof, want dat heeft te maken met een nieuwe natuur, met een nieuw leven. Onze oude natuur is helemaal gebaseerd op zien. En als ik het zie, dan is het zo. En zelfs dan hebben we nog onze twijfels. En nou is het aardige dat Paulus die zegt in 2 Korinthe 4, vers 18... Wij richten ons niet op de zichtbare dingen, maar op de onzichtbare. Want de zichtbare dingen zijn tijdelijk, de onzichtbare eeuwig. Dat is paradoxaal, hè? Je zou kunnen zeggen, hoe kan je nou zien op het onzichtbare? Want dat is wat hij zegt. Dus je moet kijken op het onzichtbare. Maar dat kan dus alleen maar door geloof. Geloof richt zich altijd op onzichtbare dingen en daarom heet het ook geloof. Als christen ga je eerst geloven en daarna ga je de dingen heel anders zien, andere dingen zien, ook anders beleven. Nou is het probleem eigenlijk altijd dat geloof en zien staan tegenover elkaar. Maar hoop is een Bijbels principe. Wat je geloofsleven aanvult. Mag ik eens vragen? Is God geloof, hoop en liefde? Of is God alleen liefde? Eén of twee? Eén. Ik kan niet door drie tellen, dus twee graag. Ja? Jullie zeggen niks. Het is geen truc en geen trickie. Ding. God is liefde. En geloof en hoop zijn de middelen die hij heeft gegeven, de werktuigen om bij die liefde te komen. Zo blijven dan geloof, hoop en liefde, maar de liefde is de meeste. Dus geloof en hoop zijn de Bijbelse mogelijkheden, tools, die God heeft gegeven om die liefde te omarmen. Als iemand tegen je zegt, ik hou van je, zijn dat woorden. En zolang je die woorden niet gelooft, zul je die liefde niet ervaren. Dus je zult door geloof liefde ervaren, door hoop liefde ervaren. Dus geloof en hoop staan niet tegenover elkaar, maar steunen elkaar. Nou moet je wel even je realiseren dat hoop geeft niet hetzelfde resultaat als geloof. En wat is dan het verschil? De Bijbel zegt, geloven doe je met je hart. En hoop heeft te maken met je denken, met je verstand. In Romeinen 10 vers 10 staat, met het hart gelooft men tot gerechtigheid. En hoop, 1 Thessalonicenzen 5 vers 8, spreekt over de helm van de hoop. Nou, waar heb je doorgaans een helm? Op je hoofd. Dat betekent dus dat hoop heeft te maken met je denken, met je verstand. En dat is ook logisch, want met je verstand kun je niet geloven. Wel hopen. Ik hoop op de Heer. Ik vul mijn denken ook met het woord van God. Op hem blijf ik hopen. En je weet hoe de Hebreeën schrijver het zegt. Hoop is als een anker der ziel dat rijkt tot achter het voorhangsel. Dus hoop is absoluut waardevol in Gods denken, in Gods woord. Maar er is nog iets. Geloof richt zich altijd op het heden. Geloof is heden. Hopen is altijd toekomst. Geloof is een zekerheid, iets wat er is. Hoop is iets wat nog moet komen. Hoop is verwachting. En nou hebben wij in onze evangelische wereld een beetje moeite met het woord hoop. Dat klinkt zo ongelovig. Maar hoop is Bijbels. Ik bid voor iemand. En die zegt... Ik zal nog iets anders vertellen, dan wordt het iets makkelijker. Ik bid voor iemand voor genezing. En die persoon, ik zeg, hoe gaat het nou met je? Hij zegt, Kees, ik geloof dat de Heer het gaat doen. Ik zie, joh, die zin is niet goed. Wat had hij moeten zeggen? Ik hoop dat de Heer het gaat doen. Als hij het woordje geloof had gebruikt, wat had hij dan moeten zeggen? Ik geloof dat God gedaan heeft. Want geloof is een zekerheid in het heden. En hoop is toekomst. Er is niks mis mee hoor. Als ik voor je bid en je zegt, ik hoop dat God het gaat doen, is prima. Dat is ook niet ongelovig, dat is hoop. En hoop is Bijbels. Ik hoop op de Heer. Ik verwacht dat hij binnenkomt in de situatie. Dus geloof en hoop zijn allebei Bijbels. Alleen ze hebben wel iets verschillends. Geloof is zekerheid in het heden. Hoop is toekomst. En dan kom ik bij de punt van, hoe kom je nou aan meer geloof en hoop? Je moet het zelf maar eens een keer nalezen in Romeinen 10 vers 8 tot en met vers 10. Ik citeer het gewoon even uit mijn hoofd. Dus in Romeinen 10 vanaf vers 8 staat het in deze volgorde. Met de mond belijdt men en met het hart gelooft men. Vers 9, met de mond belijdt men en met het hart gelooft. Vers 10, met het hart gelooft men en met de mond belijdt men. Hoor je verschil? Twee keer is het mond, hart. Mond, hart. En de derde keer is het hart, mond. Kun je een beetje begrijpen wat er gebeurd is? Als je met je mond belijdt, groeit er geloof en hoop. En uiteindelijk is de derde tekst hart, mond. Want waar het hart vol van is, loopt de mond van over. Dus hij zegt twee keer mond, hart. En dan uiteindelijk hart, mond. Nou, dat is eigenlijk het gevolg van, omdat je met je mond beleidt, begint er geloof te groeien in je hart en hoop in je denken. Op de basisschool of de lagere school hebben jullie allemaal waarschijnlijk nog, net als ik, die tafels van 1 tot en met 12 moeten opdreunen. Klassikaal. Herinner je dat nog? 1 maal 5 is 5, 2 maal 5 is 10, 3 maal 5 is 15. Ik zie me nog zitten daar. En meedreunen met de klas. Het grappige is, ik heb het nooit nagerekend. Ik heb nooit tegen die juffrouw gezegd, is het waar? Ik heb gewoon meegedreund. En wat was het voordeel daarvan? Als je 's nachts wakker maakte en zeiden, hoeveel is 3 keer 5? Dan zei je 15 en je sliep gewoon verder. Je was één geworden met je belijdenis. Het had zich helemaal vastgezet in je denken en je geloofde er ook nog heilig in. Geweldig. Dus je werd eigenlijk geprogrammeerd. Dat hebben jullie toch ook? Als ik vannacht bij je kom in je kamer en ik schud je wakker en ik zeg, de Heer is mijn herder. Nou hangt het even af van je geestelijke status wat je nou zegt. Hè? Er zijn een aantal mogelijkheden. Maar als ik bij je binnenkom en je bent echt bekeerd en ik zeg, de Heer is mijn herder. Mij ontbreekt niks. En onbekeerd blijf met je poten van me af. Nou ja, goed zo. Of nog erger natuurlijk. Hè? Je kunt ook amen zeggen en doorslapen. Of fijn voor jou. Maar voel je wat ik bedoel? Maar daar gaat het even om. Op een gegeven moment word je één met je belijdenis. Het zit helemaal in je. En het woord in jou. Wat je steeds hebt beleden, daar ben je één mee geworden. Je gelooft erin, je hoopt erop. En het komt er als het ware uit. Het woord werkt door jou heen. En nou kom ik bij iets waar je allemaal mee te maken hebt gehad. Er komt iemand naar je toe en die zegt, fijn dat jij geloof hebt, ik heb het niet. Fijn dat jij dat kunt geloven, is fijn voor jou. Maar sorry, ik heb het niet. En ik pak altijd Romeinen 12 vers 3 en ik zeg, goed nieuws voor je. Staat in de NBG-vertaling dat God elk mens een mate van geloof heeft gegeven bij zijn geboorte. Dus elk mens heeft bij zijn geboorte een mate, een zaadje van geloof gekregen. We noemen dat een natuurlijk geloof. Dus elk mens, elk gezond mens is geschapen met een mate, een zaadje van geloof. En dat is ook logisch, want als God geloof vraagt en je zou het niet hebben, dan zou God een wrede God zijn. Maar God is liefdevol. Dus hij heeft elk mens, elk gezond mens geschapen met de mogelijkheid om te kunnen geloven. Nou, wat hebben we nou met die mate of dat zaadje van geloof gedaan? Als je in een onchristelijk zin bent opgegroeid, dan heb je dat zaadje, die mate van geloof gestopt in atheïsme, of in je voetbalclub, of in je politieke partij, of noem het maar op. Maar als je christen bent, christelijk gezin, dan heb je van jongs af aan dat zaadje gestopt in Jezus Christus. Dat betekent niet altijd dat het gewerkt heeft. Je kunt ook weer afdwalen van de Heer en je eigen weg gaan. Maar je hebt in principe het wel meegekregen. Als jij staat te getuigen over Jezus, dan zie je ook niet dat iemand opeens een nieuw geloof krijgt. Maar wat hij in wezen doet is, dat geloofzaadje wat hij gestopt had in zijn atheïsme of waar dan ook in, haalt hij eruit, want het werkt niet, het ontkiemt daar niet. En dan stopt hij het in Jezus. En pas als je iets uitprobeert, als je het in stopt in Jezus, zul je ontdekken dat het werkt. Want Jezus is de enige vruchtbare grond waarin dat zaadje ontkiemt. Dat zaadje van geloof. Dus vandaar ook dat Jezus gepredikt moet worden. Het gaat om die naam. Daarom is die naam ook, die geeft veel weerstand, veel tegenstand. Dus elk mens heeft in principe, elk gezond mens, dat zaadje van geloof meegekregen en moet nu leren dat te stoppen in Jezus. Mensen die zeggen dat ze niet geloven kunnen of geen geloof hebben, die moet je gewoon eens uitproberen. Spreek met een atheïst, hij zegt fijn dat jij gelooft, ik geloof niet. Ik zeg geloof je wel de geschiedenis? Laten we een poging doen, 1600, slag bij Nieuwpoort, heeft er plaatsgevonden of niet? Ja. Ik zeg, was je erbij? Nee. Waarom geloof je het dan? Staat in een boekje. Ik zeg, je gelooft het boekje? Ja, geloof het boekje. Ik zeg, Jezus stierf voor jou aan het kruis. Hij zegt, moet je me kunnen geloven? Ik zeg, nee, staat in een boekje. Waarom geloof je nou het ene boekje wel en het andere niet? Ik heb een gesprek met iemand bij een benzinestation. ongelovige figuur. Hij gelooft niet. Ik zou je iets vragen. Toen je net getankt hebt, geloof je dat je het aantal liters hebt gekregen wat je getankt hebt? Hij zei ja. Ik zeg, heb je nagemeten? Hij zei nee. Ik zei, dus je gelooft de pomp? Hij zei ja. Ik zei nog net niet, daarom loop je er ook heen, maar goed. En toen zei hij iets heel aardigs. Toen zei hij, ja, maar daar, die is geëikt door een of ander eikwezen. Wat voor wezen dat ook mogen wezen. Ik zei, dus je gelooft wel in een eikwezen, maar niet in een opperwezen. Maar het eikwezen heb je ook nog nooit gezien. Begrijp je wat ik zeg? Geloof is een keuze. Je kiest ervoor om iets wel of niet te geloven. En als je die keuze maakt om dat geloofzaadje te stoppen in Jezus, dan ga je ontdekken dat dat de enige plek is waar het zaadje ontkiemt. Het zaadje moet namelijk wel sterven aan zichzelf. En stel eens voor dat hier op deze katheder leg ik een steentje en een zaadje. En als ik nog eens een keer terugkom over een jaar of zo, dan ligt hier, want ze maken hier nooit schoon. Nou weet ik niet hoor. Denk het wel. Maar dan ligt hier nog steeds een steentje en een zaadje. Gebeurt niks mee. Maar als ik in het najaar dat steentje en dat zaadje in de grond stop, dan is in het voorjaar dat steentje nog steeds een steentje, maar het zaadje begint tot leven te komen, begint te ontkiemen. Dat betekent dus dat het belangrijk is dat geloof niet een steentje is, maar een zaadje. Groot zaadje, als je geloof had als een mosterdzaadje. Je moet er eens op letten dat de discipelen op een gegeven moment tegen Jezus zeggen, geef ons meer geloof. En dan zegt Jezus niet, hoeveel wil je hebben, pond, kilo. Dan zegt Jezus, als je het geloof hebt, als een mosterdzaadje. Dus je hebt het. Je moet dat zaadje alleen ergens instoppen. Het gaat niet om de grootte, het gaat om het zaadprincipe. En het zaadprincipe is altijd dat je het ergens in moet stoppen. In het voorjaar klopt moeder natuur aan de deur van het zaadje. En het zaadje zegt, wie is daar? En moeder natuur zegt, ik ben het, ik wil binnen komen. En naar goed Nederlandse traditie zegt het zaadje, wat kost het? En moeder natuur zegt, kost je alles. En het zaadje zegt, als ik je nou niet binnenlaat, en moeder natuur zegt, dan blijf je eeuwig onder de grond. Kom je nooit boven, blijf je eeuwig in duisternis zitten. Nou geloof ik niet in moeder natuur. Maar ik geloof in hetzelfde principe van God. Ik geloof dat hij klopt aan de deur van het zaadje. Hij wil binnenkomen. Wat kost het je? Jezelf. Niet ik leef meer, maar Christus leeft in mij. En dan ben ik er nog wel. Maar hij gaat nu voorop. En hij vangt de klappen op. En hij wil door mij heen ook anderen zegenen. Dus geloof is als een zaadje. En ieder gezond mens heeft bij zijn geboorte dat zaadje, dat natuurlijke geloof gekregen. En jij en ik hebben het gestopt in Jezus. En tot onze grote blijdschap is het daar ontkiemd en werkt het. En dat is ook waarom we ervan willen getuigen. Het werkt. Het werkt iets uit. Je hebt het zaadje gestopt in je atheïsme. Heb je er ooit vreugde over gehad? Nee. Je hebt het zaadje gestopt in je voetbalvereniging. Ja, maar die verliest om de haverklap. Je hebt het zaadje gestopt in die politieke partij. Ja, dat is ook een geklunst van hier. Het is nooit bevredigend. Pas als je het stopt in Jezus. En dan moeten we even verder. Dit was het langste stuk, hoor. De rest is kort. Geloof als zaadje is dus een natuurlijk geloof. Je hebt het nu gestopt in Jezus. Twijfel je toch nog wel eens? We twijfelen allemaal nog wel eens. Jezus zegt ergens, ik bid, ik pleit voor jullie dat je geloof niet zal bezwijken. En nou is het mooie dat geloof als zaadje, wat we gestopt hebben in Jezus, daar weet God nog iets op. Namelijk geloof als gift. Een van de gaven van de geest is de gave van geloof, 1 Korinthe 12. En wat is de gave van geloof? De gave van geloof is Gods geloof. Als je kijkt in Marcus 11 vanaf vers 23, dan staat daar, heb geloof in God. Maar letterlijk staat er in je grondtekst, heb Gods geloof. En Gods geloof is de gave van geloof. Dat betekent dus, door de Heilige Geest is daar ook die gave van geloof tot ons gekomen. En wat je nu ziet gebeuren is, dat zaadje van geloof, wat ik weliswaar gestopt heb in Jezus, dat twijfelt toch nog wel eens. Soms denk ik, zou het wel zo zijn? Is het wel zo? Waarom zouden wij nou het enige ware geloof hebben? En dan komt God ons te hulp met de gave van geloof door de Heilige Geest. En dan zie je dat zijn geloof getuigt met mijn geloof, dat alles mogelijk is. Nou, is dat geen Bijbeltekst? De Bijbeltekst is, zijn geest getuigt met mijn geest, dat alles mogelijk is. Maar wat je nu ziet gebeuren is, hier heb je dat zaadje van geloof, die mate van geloof, die wankelt. En daar heb je Gods geloof, onfeilbaar, onwankelbaar door de Heilige Geest. En die omarmt dat zaadje van geloof, wat ik gestopt heb in Jezus. En zo blijft mijn geloof standvastig. Het wordt als het ware omarmd door de Heilige Geest. En kan dan ook blijven staan. Dus Gods geloof verbindt zich met mijn geloof, dat zaadje. En nu sta ik sterk. Maar nou is er nog een derde. We hebben dus nu gezien de mate van geloof, het zaadje. We hebben gezien geloof als gave door de Heilige Geest. Maar er is ook nog geloof als vrucht. In de nieuwe Bijbelvertaling is het ook weer terug, dat woord. In Galaten 5, vers 23. En daar zie je dan staan dat de vrucht van de geest is liefde, blijdschap enzovoort. En dan is het zevende partje, is niet trouw. Maar is geloof. Geloof. Dus het zevende partje, het zijn negen partjes, de vrucht van de geest. Maar het zevende partje is geloof. Denk erom, het zijn niet de vruchten van de geest, het is de vrucht van de geest. Dus je kunt niet zeggen, als je de liefde maar hebt, dan heb je één partje. Je moet ze alle negen hebben, dan heb je een vrucht. Dus als het je lukt om de ene dag echt te hebben, nou liefde, blijdschap, geloof, zelfbeheersing, deugd en al die dingen meer, dan heb je vrucht. Als je dat elke dag lukt, dan heb je vruchten. Maar het is de vrucht van de geest. Nou, vrucht drukt karakter uit. Gaven drukken bekwaamheden uit. De gaven van de geest zeggen niks over jou, maar zeggen alles over de gever. Over God zelf. Maar de vrucht, aan de vruchten kennen we de boom. Dus de vrucht drukt je karakter uit. Gaven zijn er vooral om ze hier op aarde te gebruiken, om de dingen beter te doen. Maar de vrucht blijft permanent werken aan je. Of wordt permanent zichtbaar door je. Je karakter maakt zichtbaar wat de vrucht van de geest is in jouw leven. En ook de dingen die je doet. Dus het zevende partje van de vrucht van de geest is geloof. Nou, wat is nou geloof als vrucht? Geloof als vrucht is eigenlijk een rustig, standvastig, onwankelbaar vertrouwen in de goedheid en wijsheid van God onder alle omstandigheden. Dat betekent dus, om het even wat plastischer te zeggen, de vrucht van de geest, de vrucht van geloof, geloof als vrucht, is dus eigenlijk dat wat er ook met je gebeurt, je vrede en je vreugde blijft hetzelfde. Want die is niet gebaseerd op wat er met je gebeurt, maar is gebaseerd op de reddende kracht van Jezus. Op wat Hij heeft gedaan voor jou. Dat betekent dus dat de vrucht, geloof als vrucht, een geweldig getuigenis door ons leven heen kan zijn. Er zullen mensen zijn die zeggen, hoe bestaat het dat jij nog in die vrede en die vreugde staat, terwijl je huis verbrand is, terwijl je failliet bent gegaan, terwijl je kind gestorven is, terwijl je man of je vrouw gestorven is, en toch heeft niemand die vrede van jou kunnen roven. Is dat een getuigenis of niet? Ja, en dat is geloof als vrucht. Ik ben alles kwijt. Er is niets overgebleven hier. Ik ben helemaal alleen komen te staan. Maar de Heer is daar. Geloof als vrucht. Te midden van alle pijn en strijd. Dus wat zie je nou? Je ziet geloof dus als zaadje, natuurlijk geloof. Je ziet geloof als gave door de Heilige Geest. En je ziet geloof als vrucht, waardoor de mensen zullen zeggen, kijk, dat is toch werkelijkheid in die figuurse leven. Nou zit er één lastig puntje aan dat laatste, geloof als vrucht. Als je werkelijk staande wil blijven, zul je ook dingen moeten loslaten. Want zolang je iets vasthoudt, toont het geen geloof. Wij hebben 3 kinderen, Fieke en ik. En toen ze klein waren, kropen ze de trap op en dan draaiden ze zich halverwege om en dan zeiden ze papa vangen en dan doken ze naar beneden. Waaruit bleek hun vertrouwen? Dat ze de leuning loslieten. Want als je niet loslaat, kan je niet springen. Maar ook, omdat ze hem loslieten, durfden ze te springen, of allebei samen, en je ving ze op. Ik mocht er niet aan denken dat ze nou nog zouden springen. Dat is een heel ander verhaal. Dan lig ik meteen verpletterd onder aan die trap. Maar ze lieten los. Je kunt alleen geloof als vrucht laten zien als je ook bereid bent het verleden los te laten. Dingen los te laten. Want loslaten betekent vertrouwen. Vertrouwen dat je opgevangen wordt. Vertrouwen dat het verder kan gaan. En zolang je iets vasthoudt, wat het ook is, wrok, haat, toestanden in je leven, leid je eronder. Is je vreugde weg. Maar zodra je loslaat, zul je merken dat God er is om je op te vangen en je te helpen. Geloof als vrucht. En tot slot, weten jullie wat de basiszonde is van alle zonden? Ongeloof. Ongeloof. In Johannes 16 vanaf vers 8, daar zegt Jezus: wanneer de Heilige Geest komt, zal Hij de wereld overtuigen van zonde, gerechtigheid en oordeel. Van zonde, omdat ze in mij niet geloven. De enige zonde waar iemand door verloren kan gaan, is niet geloven in Jezus. Alle andere zonden kunnen worden vergeven. Maar niet geloven in Jezus is dodelijk. Begrijp je nu waarom het zo belangrijk is dat iedereen weet wie Jezus is? En dat je dat niet alleen preekt, maar ook laat zien door je leven heen. Wie is Jezus? Draag om die naam. Dus de basiszonde van alle zonden is ongeloof, niet geloven in Jezus. En denk erom, er is ook geen alternatief voor geloof. In Hebreeën 11 vers 6, daar staat: zonder geloof is het onmogelijk om God welgevallig te zijn. Want wie tot God komt, moet geloven dat Hij bestaat en dat Hij zich laat vinden als je Hem zoekt. En dan zal je nog belonen ook, staat er. En waarmee beloont Hij je als je Hem zoekt? Hij laat zich vinden. Nou, dat is mooi. Maar wie tot God komt, moet geloven dat Hij bestaat en zonder geloof is het onmogelijk om God welgevallig te zijn. Dus geloof is een keuze. Dat betekent dus dat jij en ik ervoor hebben gekozen om dat te geloven. En daarna ervaren we ook de vreugde daarvan. Maar zolang je die keuze niet maakt, kun je ook die vreugde niet ervaren. Dat is ook de reden waarom mensen keuzes moeten maken. Geloof is het enige wat je nodig hebt om God te behagen. Geloof is de weg naar de Vader. Je leert nooit geloof in praktijk brengen in een gemakkelijk leven. Geloof is niet het doel, maar de weg naar het doel. Leven zonder geloof is als rijden in de mist. Moest ik laatst nog aan denken. In de mist zie je geen klap, maar je hoort hem wel. Geloof verzet bergen of graaft een tunnel door een berg. Geloof eindigt waar bezorgdheid begint en bezorgdheid eindigt waar geloof begint. En tot slot, geloof vraagt niet om wonderen, maar veroorzaakt ze. Richt je geloof op God, niet op je omstandigheden, want dan keldert geloof altijd. Om het heel duidelijk te zeggen, ik geloof niet in wonderen, maar ik geloof in een God die wonderen doet. Mijn geloof richt zich op Hem. En dan is het kanaal waardoor Gods mogelijkheden naar mij toekomen. En ik eindig met dit. Ben jij nou geprogrammeerd op een verkeerde manier? Of op een goede manier. Aan de ene kant in onze kringen heb je de fanatieke club. Die eist van alles en nog wat. Aan de andere kant heb je de berustende club. Het is nu eenmaal zo. God geeft en neemt weg. Vreemde tekst hoor. Het is niet helemaal in het Nieuw Testamentische denken. Hij snoeit. Hij neemt niet weg. In die zin niet meer. Maar het mooie is dit. En daar moeten we toch samen even over denken. Wat doe jij nou met je geloof? Is jouw geloof erop gebaseerd? Ik heb een methode ontwikkeld. En die methode, die gebruik ik. En die levert resultaat op. Nou heb je geen geloof meer, maar nou heb je een methode ontwikkeld. En God is geen methodist. God werkt niet door methodes. Is het je wel eens opgevallen dat Jezus het steeds weer anders doet? Ze brengen doofstomme bij Jezus en ze zeggen, als u hem nou even de handen oplegt, want dat zijn we gewoon. En wat doet Jezus? Die spuugt, steekt die vingers in die oren, ziet omhoog, zegt Effata, en het wonder is daar. Daar was hij nooit opgekomen zelf. Maar het werkt perfect. Het is ook de enige garage die we nog niet gehad hebben in dit land. Maar je kan me niks maken als ik vanmorgen ga spugen. Het is een Bijbelse aangelegenheid. En het zou je ook worst wezen als jij genezen naar huis gaat. Hè? Maar het punt is eigenlijk, hij doet het altijd weer anders. Dus probeer God niet te vangen in de methode. Maar richt je geloof altijd op hem. We vasten, we bidden en we kijken naar de omstandigheden. En ze veranderen niet meteen. En dus vasten en bidden we niet meer, want het helpt toch niet. Maar je vasten en bidden is niet om je zin te krijgen, maar om je stem in de hoge te doen horen. En te zijn in de tegenwoordigheid van God. En als we zo bezig zijn, Heer, ik wil mijn geloof op u richten, dan is dat het kanaal waardoor u bij me kunt komen. Ik wil af van alle eigen inzet, alle eigen methodes, alle toestanden. Ik wil weer als een kind geloven. Mag ik daarvoor bidden? Gaan we samen bidden. Vader, dank u wel dat u hier bent vanmorgen, dat we heerlijk hebben gezongen, dat we uw naam hebben geprezen, dat we als een reukwerk tot u mochten naderen, een reukwerk mochten brengen van lofprijzing en aanbidding. En dank u dat u zo neergedaald bent in ons midden en dat u ons wilt aanraken. Als je nou denkt, ik ga toch niet zo goed met mijn geloof om. Ik heb het toch niet op een goede manier gebruikt. En ik zou eigenlijk het op een Bijbelse manier willen hanteren. Dan zou ik best voor je willen bidden. En om te weten of je wilt dat ik voor je bid, nodig ik je uit om alleen maar even te gaan staan op de plaats waar je zit. Je moet niet naar voren komen of zo. Maar als je wilt dat ik daarvoor bid, dat jouw geloofsleven wordt gereinigd van alle bijzaken. En dat je het gaat gebruiken zoals God het heeft bedoeld. En dat je echt loskomt van methodes en andere dingen. Maar weer op Bijbelse principes je geloofsleven hanteert. Dan wil ik heel graag een moment voor je bidden. Dat God je reinigt van alles wat je gezien en gehoord hebt. En dat je weer kunt geloven zoals God dat bedoeld heeft. Je mag gaan staan als je wil dat ik daarvoor bid. Je hoeft het op niemand te wachten hoor. Je gaat maar rustig staan als je wil dat ik daarvoor bid. Dan wil ik dat graag doen. Vader, we willen ons losmaken van methodes, van mensen, van dingen. En we willen eigenlijk doen wat u zegt. U heeft hoop in ons denken gelegd en geloof in onze harten. Maar het heeft alles te maken met uw woord, wat we in handen hebben. En de God die we niet zien, maar in wie we geloven. En die door het woord zichtbaar ook nog is geworden. Daarom, Heer, reinig ons op dit moment van alle verkeerde maniertjes en dingen die we onszelf hebben aangeleerd of gehoord hebben. Raak ons zo aan dat ons geloof weer een kanaal is waardoor uw mogelijkheden naar ons toekomen. Niet alleen voor onszelf, maar ook om anderen daarmee te zegenen. Dank u wel dat u ons helpt, dat geloof er zal zijn. Heer Jezus, u pleit voor ons dat ons geloof niet zal bezwijken. Vader in de hemel, u heeft uw geest gegeven. En u komt met de gave van geloof ons te hulp. En daarom willen we ons richten op u. U bent een bovennatuurlijke God. En we mogen rekenen op bovennatuurlijke dingen. Als we ons geloof richten op u. En ik wil je zegenen. Omdat je er heel ontspannen mee kunt omgaan. En er ook van zult genieten. Zoals God het heeft bedoeld. In Jezus' naam. Amen. Ga lekker zitten.